Goedemorgen, gemeente. Op deze kroningsdag van de Heer Jezus heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu zingen van Psalm 147, vers 1. Laat Heeren lof ten hemel reizen. En ook vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Ik noem u het eerste en het zesde vers van Psalm 147. Namens de kerkenraad wens ik u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Thank you. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat afgelopen zondag, 5 mei, op de leeftijd van 84 jaar is overleden de heer Roelof Dirksen. Echtgenoot van Maria Johanna van der Hatert, gewoondhebbend Kerkstraat 20. We hebben gelegenheid om te condoleren vanavond. Van 7 tot 7:45 in het rouwcentrum op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef. Morgen zal de begrafenis plaatsvinden. Voorafgaande daaraan zal er een rouwdienst zijn in het rouwcentrum en die begint om 2:30 'smiddags. En daarna zal de ter aardebestelling om ongeveer 2:00 plaatsvinden. Wij willen deze bedroefde familie in onze voorbeden gedenken. In verband daarmee willen we ook zingen. En wel van Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Psalm 91, vers 1. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen uit Psalm 8. En van Psalm 8 zingen we het eerste en het laatste vers. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard al om geprezen? En ook het negende, Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe billijk wordt uw grote naam geprezen? Hoe heerlijk rolt uit aller vromen mond die grote naam door het ganse wereld rond. 1 en 9 van Psalm 8. Aan de geloofsbelijdenis willen wij zingen uit Psalm 57. En daarvan het tweede en het zevende vers. Ik roep tot God, de koning van het heelal, tot God die het werk aan mij voleinde zal. En ook het laatste vers. Uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. De versen 2 en 7 van Psalm 57. Maar nu eerst belijden wij in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Hemelse Vader, op deze hemelvaartsdag zijn we samengekomen in de kerk, verbonden met degene die thuis meeluisteren, om op te horen van waar u bent, om te letten op het feit dat u ook weer terugkomt. om als gemeente gespitst te zijn op de dingen die u zelf gezegd hebt. En we danken u ervoor dat we ook zomaar halverwege de week daar een moment van rust voor mogen krijgen om bezig te zijn met de dingen van u. Komend uit en levend te midden van onrust en dingen die ons te pakken nemen, die ons bezighouden, die ons te neerdrukken, die ons zorgen baren, te midden van dingen die ons vreugde verschaffen, een moment van rust en bezinning. En we danken u dat we daarom ook in de kerk mogen zijn of thuis mogen meeluisteren bij de kerkradio. En we bidden van u, laat uw geest dan ook zijn werk maar doen. In onze harten, in onze handel, in onze wandel. Zo dat ons leven gericht is en afgestemd op u, die hoog woont en troont aan de rechterhand van uw hemelse Vader, ook op u die eenmaal weer komt. U hebt het zelf gezegd. Heere God, we bidden van u, laat voor een ogenblik alle last en ballast van ons afgenomen worden en van ons afvallen en afglijden, zodat we volledig gespitst op de dingen van u en van uw koninkrijk zullen zijn. En we bidden van u, laat onze oren open zijn om te horen, laat onze harten kloppen op het ritme van de klop van uw vaderhart, en laat onze monden getuigen en spreken en zingen van wie u bent. En laat onze vingers het orgel bespelen tot eer van uw naam. Wat zijn we aangewezen in alles op uzelf. Maar we weten ook dat u een God bent die niet maar toeziet van verre, vanaf een afstand, maar die erbij is. U hebt dat beloofd bij monden van uw Zoon. Ik ben met u. Let erop, al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Heere God, daar mogen we amen op zeggen. Ziende op hem alleen, uit genade. Amen. Wij lezen samen de geschiedenis van de hemelvaart, zoals ons die overgeleverd is in de Handelingen van de Apostelen. Eerste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 14. Handelingen 1, de verzen 1 tot en met 14. En de Handelingen der Apostelen zijn geschreven door een dokter. En die dokter heette Lucas, dezelfde als die het evangelie van Lucas schreef. En hij schrijft: het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend vertoond, aan hen vertoont met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen Jezus met zijn discipelen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden ze terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij de versen 10 en 11 van Handelingen 1, waar wij lazen: en toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Tot zover onze tekst. We gaan eerst nog zingen voordat we dit met elkaar overdenken. En we doen dat uit Psalm 47. Daarvan zingen we de versen 1, 3 en 4. Juicht, o volken, juicht, hand klapt en betuigt. God vaart voor het oog, met gejuich omhoog zingt des hoogste eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom. De versen 1, 3 en 4 van Psalm 47. Gemeente des Heren, soms dan hoor je het mensen zich wel eens afvragen. Wat doet een kerk eigenlijk nog met Hemelvaartsdag, midden in een wereld die veel drukker bezig is met drones en met raketten, misschien wel met kernkop, bewapend of ongewapend? Gaat allemaal gewoon door in de tijd van crisis. Daar heb je tenminste nog eens wat aan. Aan die drones. En dat je het alles van boven kunt bekijken. Of als je ruzie hebt met een ander. Of je wilt hem bedreigen. Met raketten. Er zijn heel veel mensen die zetten best wel veel vraagtekens bij die hemelvaartsdag die wij vandaag hebben. He, dat er iemand zomaar naar de hemel is gestegen. Dat staat mensen dan tegen. En dat dat nou uitgerekend ook die mens was, waarvan ze zeggen dat hij dood geweest is, maar weer levend is geworden en uit het graf is opgestaan. Hemelvaartsdag. Ja, wat heb je eraan? Wij zijn vaak veel meer druk met allerlei andere dingen. En dan moet u zelfs weten dat het vroeger zo geweest is, in de eerste eeuwen na Christus, dat er helemaal geen hemelvaartsdag gevierd werd. Men leefde gewoon van Pasen naar Pinksteren. En er was niks ergens tussenin. Er werd niks gedacht of herdacht. En pas in de vierde eeuw na Christus, toen kwam het. Tot die tijd kende men alleen die 50 dagen tijd tussen Pasen en Pinksteren in. En men rustte niet even op die 40ste dag uit, de hemelvaartsdag, nee. En juist in die 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren hield men zich heel in het bijzonder bezig met de opstanding van de Heer Jezus Christus en de uitstorting van de Heilige Geest. Maar hemelvaartdag, nee. Toch is dat toen ingesteld. Ook als rustmoment in de tijd en om er weer stil te staan dat Jezus de troon heeft bestegen. Hij ging dus niet maar even een dagje uit, zoals wij wel doen op hemelvaartsdag. Maar Jezus ging weg om niet meer terug te komen. Voorlopig niet, in ieder geval. Nou is het vanmorgen op deze hemelvaartsdag niet zo dat we graag preken om te luisteren naar onszelf. Maar om te gaan luisteren naar wat engelen ons hebben verteld. Want daar gaat het over. In onze tekst. Het waren twee mannen in witte kleren. Let er maar eens op in je Bijbel. Als er iets gebeurt waar de hemel bij betrokken is met het oog op de aarde, dan, nou, 9 van de 10 keer komen daar engelen bij te pas. En die geven dan hun begeleidend commentaar. Het zijn de boodschappers van God. Denk maar aan kerstfeest. Denk maar aan de engel bij het lege graf. En hier weer bij die 11 discipelen. Die zich eigenlijk alleen maar staan te vergapen. Naar het heen gaan van de Heer Jezus Christus. En dan zijn het steeds weer engelen die die discipelen op weg helpen. Die een koerscorrectie aanbrengen. Die even bijsturen. Bij Maria en bij Zacharias in Lucas 1, daar kondigt de engel aan. Hij verkondigt. En ook bij de herders in de velden van Efrata zijn ze aanwezig. En bij het lege graf krijg je te horen, hier is hij niet, je zoekt verkeerd. Hier moet je niet zijn. En hier, op hemelvaartsdag, zijn ze er weer. Eigenlijk met een standje. Met een soort berisping. Want de discipelen die worden afgeleid door de engelen van waar ze mee bezig zijn. En ze worden op het goede spoor gezet. Ze krijgen het juiste zicht van die engelen aangereikt. Wij mensen, wij kunnen op verschillende manieren tegen dingen aankijken. En we hebben allemaal een verschillende zienswijze. Zo zeggen we dat. En daar wordt nou in onze tekst ook heel ruim aandacht aan besteed. Er worden in die twee versen wel drie vormen van het werkwoord zien gebruikt. Bekijken. Jezus is koninklijk opgestegen om zijn plaats aan de rechterhand van zijn vader in te nemen. Het is vandaag een koninklijke dag. Nog koninklijker dan vorige week dinsdag. Jezus' hemelvaart is een feit geworden. En de discipelen die staan erbij, ze kijken ernaar en ze blijven maar kijken. Maar ze kunnen kijken wat ze willen. Op een gegeven moment zien ze hem niet meer. Doordat er een wolk zich dringt tussen hen en de Heer Jezus in. En een wolk, dat zie je wel meer in de Bijbel, die werkt verhullend. Die wil als het ware een scheiding maken, zodat je niet meer ziet wat je zo graag zou willen blijven zien. Denk ook aan de wolk in de woestijn, de wolkkolom. En zodoende wordt dus hun uitzicht wordt belemmerd. En zodoende, ja, verliezen ze de Heer Jezus uit het oog. Ja, en daar sta je dan. Te staren en te kijken. En Jezus heb je niet meer. Het enige wat je nog van de Heer Jezus hebt, dat is dan zijn woord. En daar zullen ze dan ook straks mee op pad moeten gaan. Eigenlijk zijn die starende discipelen er net zo aan toe als wij. Want de Heer Jezus is ook niet meer bij ons. En wij moeten het ook met zijn woord doen. Alleen zijn woorden hebben we nog. Maar dat is wel een heel belangrijk uitgangspunt. Toch, hè, moet je zeggen, daar in Handelingen 1 was er bij die discipelen een soort roes. Jezus was dan wel weg, maar ze blijven daar in die houding staan, in die starende kijkhouding. En ze staan als het ware aan de grond genageld. Ze wisten het wel, hoor. Want Jezus had van tevoren tegen hen gezegd: ik ga heen om voor jullie plaats te maken. En waar ik heen ga, dat weten jullie. Dat heb je gehoord. Maar ze staan met de blik op oneindig. Ja, wat zie je dan nog? Je kent dat wel, hè? Dat je staat te staren, je hebt je ogen open. Maar in feite zie je niks. Ja, je ziet wel wat voor ogen is. Je ziet dat het licht is en geen donker. Maar... En dat komt omdat je gedachten je zo te pakken nemen, dat als het ware je zicht, je ogen, die hebben geen inbreng meer. En je gedachten die vermenigvuldigen zich. Want je gedachten die staan niet stil. Ook niet als je naar de hemel staat te kijken. Alles speelt er door je hoofd. En je denkt dan meer dan dat je ziet. Nou, dat is de eerste bezigheid op hemelvaartsdag voor de discipelen. Staren, ingespannen, kijken, terwijl er helemaal niks meer te zien valt. En op dat staarmoment, zou je kunnen zeggen, toen zijn die engelen gekomen. Om hen wakker te schudden, om hen bij de les te bepalen. Om hen weer met beide benen op de grond te zetten, hier en nu. En ook om hen in beweging te krijgen. Ach, met hemelvaartsdag, dan weten wij het eigenlijk wel. Hè? misschien hier naartoe komend, had u wel het idee dat het over of het slot van het Lucas-evangelie zou gaan, of om het begin van de handen. Nou, dat laatste is dus het geval. En we hebben misschien wel wat meegestaard naar de schriftlezing toen die gelezen werd, want we kennen het hele verhaal wel dromen. We kunnen het wel dromen, we kennen het uit ons hoofd. Maar wat doet je dat nu? Zo'n geschiedenis. Hè? Dat Jezus niet meer in levende lijven onder ons is, maar dat je alleen van hem hebt in het gewaad van zijn woord, in de vorm van de Bijbel. En dat je, dat er aan je geknaagd wordt, want afscheid, dat doet altijd zeer, dat is altijd moeilijk. Maar wat je moet leren zien en inzien, ook in die hemelvaartsgeschiedenis, is dat dat tot je voordeel is. Ook al lijkt het je misschien onnuttig te zijn, waarom moest Jezus nou terug naar de hemel? Waarom is hij nou niet langer hier gebleven? Ik zou wel willen wensen dat hij nog hier was. Hoe vaak hoor je dat niet? Ja, en dan krijg je dat nastaren. Maar daar kom je niet verder mee. Het is ons vast ook wel eens overkomen dat we gewoon wat voor ons uit zaten te staren. Zaten te kijken zonder dat we iets zagen. En diep in gepeins verzonken. En ineens ben je er dan weer bij. Ineens schrik je doordat er iemand binnenkomt of iets tegen je zegt of aan je vraagt. Of weet u, bij staren is het gevaar ook groot dat je of letterlijk of figuurlijk ook in slaap sukkelt. Dat van lieverlee toch je ogen dicht gaan en je dommelt in. En daarom is het maar goed dat hier die twee engelen, die mannen in witte kleding, zich aandienen. En dat, om zo te zeggen, de boodschappers van de hemel de aarde tot de orde roepen. En die discipelen vermanen. Dat gebeurt op een heel bijzondere manier. Ze zeggen niet, hey Petrus, Jacobus, Johannes, Bartholomeus, Thomas. Nee. Ze worden tot de orde geroepen. Doordat ze genoemd worden bij hun afkomst. Hey, jullie Galileese mannen daar. Dat is helemaal niet leuk om zo aangeroepen, aangesproken te worden. En niet netjes bij je voornaam. Dat had toch veel beter geklonken. Galileese mannen. Ruige lui. Stoere binken. Dat betekent het eigenlijk, Galileese mannen. Mensen, mannen uit Galilea, die stroopten graag hun mouwen op, als nodig was. Die gingen er tegenaan. En die waren voor de Romeinen niet bang. Stoere kerels. Ja, zo worden ze geroepen. Hey, stoere mannen. En ze worden geroepen om oog te hebben, oor te hebben voor het ongrijpbare, dus dan hoeven ze echt de mouwen niet op te stropen. En ze worden geroepen om te begrijpen het onbegrijpelijke. En hen wordt gezegd, ik zeg het even met mijn eigen woorden, even kort door de bocht, dat ze van nu af aan gemeente zijn, kerk zijn. Want dat zou heel goed een definitie kunnen zijn, hè? Ze zijn nu die gemeenschap van mensen die dan hun heren en meester niet meer bij zich hebben in levende lijven, maar die in de hemel bij de Vader is. De gemeente op aarde is zonder Christus, maar wel getuigend van hem. Wel de mond vol hebbend over hem. Wel Christus present stellend, ambassadeur zijn van Christus. En hem verwachtend. Niet doelloos duimen draaien. Hey, Galileese mannen. Wat staan jullie daar te staren? Ze worden op hun bezigheid gewezen. En dat dat maar een doelloos iets is wat niet verder brengt. Wat niet tot daden brengt. Wat niet daadwerkelijk aan de slag gaat. Want je kunt zo gaan zitten staren dat je geloof heel ver weg zakt. En dat je gedachten zo met je aan de haal gaan, vanwege wat dan ook, dat je niet meer denkt aan wie Jezus Christus was, wat hij gedaan heeft en wat hij als opdracht heeft nagelaten. De engelen die hebben na hun vermanende vraag van wat staan jullie nou toch te koekeloeren, dan hebben ze een wegwijzend antwoord klaar. Deze Jezus die van jullie opgenomen is in de hemel, die je zelf ten hemel hebt zien varen, die komt terug. Op dezelfde manier als dat je hem heen hebt zien gaan, komt hij weer terug. Misschien hebben we daar nooit zozeer bij stilgestaan, maar dat is ook de boodschap van hemelvaart. Hij komt terug. Heel veel mensen die denken, en als je in je agenda bladert, dan staat dat zo ook, hè, dat er na de hemelvaartsdag alleen nog maar Pinksteren komt. En aan het eind van het jaar beginnen we weer overnieuw met kerstfeest. Ja, wacht even. Hij komt terug. Alleen dat past nog niet in je agenda. Omdat je die datum niet weet en niet krijgt te weten ook, maar waarbij je er wel rekening mee hebt te houden. Hij komt terug. Dat is een geweldige troost. Dat we Jezus niet kwijt zijn, maar rijk. Hij komt terug. Heel eerlijk gezegd sta ik maar weinig stil bij dat heilsfeit. Want die wederkomst, ach, die staat niet in mijn agenda, zien wel. Wees nou eens heel eerlijk, hè? Zit je daar nou echt op te wachten? Op de wederkomst van de Heer Jezus Christus? We zeggen dat wel, hè? Elke zondagavonddienst. Die wederkomt om, en dan komt het, om te oordelen de levenden en de doden. Ja, wie zit daarop te wachten? Het zal mijn tijd wel duren. Nou, inderdaad, het heeft de tijd van de discipelen geduurd. Zij hebben de terugkomst van hun heren en heiland op de wolken niet meer meegemaakt. Maar wat denk je, zouden ze er naar uit gezien hebben? Zouden ze hopend verwacht hebben? En je kunt jezelf die vraag ook stellen. Leeft die verwachting ook echt bij mij? Of hebben we die alleen maar in ons achterhoofd van, ja, als je een keer tijd hebt, dan moet je er rekening mee houden. Maar vaak wordt de wederkomst beschouwd als een soort volgende hoofdstuk waar we toch niet aan toe komen. Dat lezen we niet. Wat zei die anders begaafde ook alweer? Ik heb het al eens een keer gezegd, geloof ik. Toen ze aan hem vroegen van wat betekent dat nou, de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Toen zei hij, Jezus is naar de hemel gegaan om de stoelen klaar te zetten. Nou, onthoud dat maar. Hij maakt plaats. Maar meer nog, hij komt ook weer. Het was maar niet afgelopen toen hij is weggegaan. Nee, het komt nog. De Heer Jezus, die komt me halen. Hij heeft een stoel voor mij gereserveerd. Of leef je daaraan voorbij? Geloof je dat wel? Dus niet. Wil je daar niet van weten? Ben je daarvoor op de vlucht? Misschien wel. Mij niet gezien, zo gezegd. Let erop, hoor. Want met de dag komt dat koninkrijk van God, komt die klaargezette stoel dichter naar me toe. En sommige mensen maakt dat angstig, die duwen dat maar zo ver mogelijk voor zich uit, want nee, liever niet. Ja, dan is er iets niet pluis. Dan zit er blijkbaar iets tussen. Een obstakel. Moet dat niet eens nodig opgeruimd worden dan? Ga maar eens na bij jezelf. Waarom je die wederkomst van Jezus zo graag nog even op de lange baan schuift. Ver van mijn bed. Terwijl het andere mensen juist doet zingen. Vol verwachting. Vol hoop. Vol verlangen. Want we willen toch niet zeggen als christelijke gemeente dat we op een hemelvaartsdag alleen maar het nakijken hebben. En we zien wel. We staren van onderaf tegen een dik en ondoordringbaar wolkendek aan. Een verwachting heb ik niet. Een uitzicht hou maar. Hemelvaart is geen enkele reis van de Heere Jezus Christus naar de hemel geweest. Zijn komen in Bethlehem en zijn gaan naar de Vader op hemelvaartsdag is nog niet alles. Hij komt. Hij komt weer. Het is de apostel Paulus geweest die in zijn brief aan de Filippenzen prachtige dingen daarover heeft geschreven. En vooral ook om de blik opwaarts te richten, omhoog. En dan niet al spijt betuigend en ach en wee roepend dat Jezus Christus hier niet meer is. Nee, zijn werk was af. Hij heeft gedaan waarvoor hij komen moest. Hij had alles volbracht. Hij had, om zo te zeggen, hier niets meer te zoeken. Maar het gaat erom dat wij hem zoeken en bedoelen. De blik op hem gericht houden. Meditatie in het laatste kerkblad ging daar ook over onze blikrichting. Het gaat erom dat we onze harten opwaarts, omhoog, in de hemel heffen, waar Jezus Christus is aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En op grond daarvan kon Paulus schrijven, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. En hij zal ons vernederd lichaam veranderen, zo dat het gelijk wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de energie, overeenkomstig de werking, waardoor hij alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Dan heb je hoop. Dan heb je uitzicht. Dan mogen we, om zo te zeggen, met ons hoofd in de boven de wolken leven. Maar wel met beide benen op de grond. We gaan niet zweven. Beide benen op de grond. Verlangend uitzien. Hoopvol verwachten. Dat doen we niet pas in december, als Advent is. Hemelvaart is eigenlijk al Advent. Uitzien. En u merkt het wel. Bij Hemelvaartsdag hoort ook geen grafstemming. Want hemelvaart is geen begrafenis. Die had de Heere Jezus al achter de rug. Hemelvaartsdag is het feest van de verwachting van zijn komst nadat hij gegaan is. Moeten we daar niet heel wat, nee, moeten we daar niet alles voor geven? Voor opgeven misschien wel? En dat op de eerste plaats in ons leven stellen, om de Heere Jezus Christus die komt, die ruimte te geven in mijn leven. Dat wil niet zeggen dat ik dan maar stop met mijn dagelijkse bezigheden. Dat wil niet zeggen dat ik mijn studie dan maar laat verslonzen. Want ja, ik moet de Heere Jezus gaan zitten verwachten. Je weet wat Luther zei. Als hij wist dat Jezus morgen terug zou komen, dan nog vandaag zou hij een appelboom planten. werkzaam zijn en waakzaam zijn, vol verwachting, hoopvol. Hemelvaart, geen afscheid voor goed, maar de tijdelijke afwezigheid van Jezus op aarde, om des te glorieuzer en heerlijker terug te komen. Want uiteindelijk kan het lichaam van de gemeente niet zonder hoofd. Dat trekt op elkaar aan. Waar het hoofd is, daar wil ook het lichaam zijn. En het hoofd wil niet liever dan ledematen onder zich. Die scheiding van lichaam en ledematen, dat betekent in het alledaagse leven sterven. Maar niet voor ons als gemeente die gelooft en die leeft. Niet voor ons in ons persoonlijk leven. Kan het niet bestaan dat het gemeenteleven dood is. Daar zullen we het beleven en welzijn zondagavond over hebben. Kan ook niet bestaan dat we alleen maar het nakijken hebben. Nee, we leven omdat Christus leeft. En dat dragen we mee en dat dragen we uit met onze beide benen op de grond. En daar hebben we het nog eens over. En daar bemoedigen we elk ander mee. En daar vermanen we elk ander ook mee. Alles op zijn tijd. En daarmee hebben we het vandaag niet weer gehoord voor de zoveelste keer Hemelvaartsdag gevierd te hebben. Maar blijven we roepen en zeggen en zingen. Haast u, Heere Jezus, want ik wacht. Een kerk die zich blind staart. Dat is een kerk die zich blind staart op het gemis dat Jezus Christus er niet meer is. Dat is een kerk zonder Christus als ze niet uitkijkt. Kerk die alleen maar blikt, zonder te blozen. Ach, die verroest en verstart. Verkijk je er niet op. Maar weet het, Christus leeft in eeuwigheid. Hij liet ons zijn woord na. Zie je wel? Op hem wel te verstaan. Amen. Wij gaan samen zingen op toonhoogte 207. Op u mijn heiland blijf ik hopen. Vervul, o heiland, het verlangen waarmee mijn hart uw komst verbijt, verwacht. Op toonhoogte 207. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor het uitzicht dat aangereikt werd door de engelen. In navolging van wat de Heer Jezus zelf ook had gezegd, eenmaal terug te zullen komen. Heere God, en dan kunnen we zeggen, het duurt nu al 2000 jaar. En we kunnen wel moedeloos worden. Of de wederkomst naast ons neerleggen, het zou wat. Of we kunnen uitzien, vol verwachting. En elkaar wijzen en meenemen op de dingen die gebeuren en gebeurd zijn, die geschreven staan en die ons bij de les willen houden van uw koninkrijk. Heere God, geef ons oog, geef ons hart voor uw zaak. En laat het ons maar merken dat wat u beloofd hebt ook in vervulling gaat. U laat niet los wat u beloofde. Heere God, laat zo ons leven afgestemd zijn op de toonhoogte van uw woord. Want nu u er niet meer bent in ons midden, lijfelijk onder ons, terwijl we dat wel graag wensten, bidden we, geef dat we toch aan de hand van uw woord, gedreven door uw geest, inderdaad geen wezen zijn gelaten, niet alleen, maar dat we vol tegenwoordigheid van geest ook zoeken de dingen die boven zijn met beide benen op de grond. En dat we zo ook iets mogen betekenen voor die ander in onze omgeving. Heere God, draag ons zo. Het verdere van deze dag, het verdere van de week, neem ons in uw hoede. Alleen dan zijn we wel geborgen. We bidden u voor degenen die zorgen kennen. Heere God, ontferm u, wees een herder en een behoeder, een bewaarder die wegwijs maakt. Laat uw stok en uw staf tot troost en tot bemoediging zijn. We bidden u voor de zieken, thuis en in de ziekenhuizen, in de zorginstellingen. Wat een moeite en verdriet komen we daar tegen, lopen we tegenaan. En wat lopen we er soms ook op stuk. We bidden u, ontferm u, o God, en wees een God van nabij die rijk is aan barmhartigheid. We bidden u voor hen die rouw kennen, van dichtbij of verder weg. Heel in het bijzonder bidden we ook voor de familie Dirksen, die zondag in rouw gedompeld werd door het overlijden van een man, een vader en opa. Heere God, wilt u troosten op een dag als vandaag, een dag van condoleren, maar ook op de dag van begraven, een dag als morgen, maar ook daarna, als de leegte wordt gevoeld. Vult u dan het bestaan in het besef dat u een God bent die erbij is en die de dood heeft overwonnen en die eenmaal weer komt om ons te vragen. Wat heb je gedaan met die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid? Heere God, we bidden u voor de wereld in spanning en nood en zorg. De wereld die zo weinig rekening houdt met de hemel en met hemelvaart en met hem die terugkomt. O nee, we zijn niet beter dan die anderen. Maar geef dat we daarom juist ook te meer iets mogen uitdragen, rondbazuinen, uitzingen. Tot meerdere glorie van u, in het besef dat u komt op uw tijd. Geef, Heere, dat we daar maar niet een beetje tijd voor inruimen, ergens achter in onze agenda's, om het steeds weer over de grens van elk nieuwjaar heen te schuiven naar achteren, maar dat we erbij leven. Leven tot eer van u. En dat we bereid zijn om u te ontmoeten. Heere God, zegen ons zo en stel ons tot een zegen. Dat vragen we, niet uit enige verdienste, of omdat we het ernaar gemaakt hebben of waard zouden zijn. We bidden het van u, in Jezus' naam alleen, die gegaan is, na zijn werk volbracht te hebben en die komt. Amen. In de dienst der offeranden mogen we onze liefdegaven gaan geven voor het werk van de HGEB, voor de kerkrentmeesters en voor het bouwfonds. Van harte bevelen we deze collecte aan in uw milddadigheid, als ook wijzen we u op de zendingsbussen voor de IZB, al zag ik dat daar VBW al op staat. Maar maakt niet uit, het is voor een goed doel aanbevolen. Wij zingen daarna van op toonhoogte 327, 1 en 6 eens als de bazuinen klinken uit de hoogte links en rechts. En van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed. 1 en 6 van 327. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God en die ook uitdragend. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.